Wij waren vorige keer nog bij het uitgebreide commentaar op Psalm 110. Zoals we dat specifiek vinden in de zogeheten brief aan de Hebreeën. Wie dat ook zijn mogen, denk ik altijd. Maar goed, daar zullen we dan maar niet meer op ingaan. Want u weet het, deze zogenaamde brief is niet anders dan een uiteenzetting, leerstellige uiteenzetting over de tegenwoordige positie van Christus. Zoals die tevoren in essentie althans werd aangekondigd in de twee belangrijke zinnen uit Psalm 110. Dat wil zeggen vers 1 en vers 4, namelijk zit aan mijn rechterhand. En de andere was, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Met deze woorden uit Psalm 110 wordt feitelijk de status quo, zoals die bestaat in het Nieuwe Testament, onder het Nieuwe Verbond bedoel ik, beschreven. Dat is, maar dat weet u allemaal, dat is wat ik heb tegen de passie, de passion, de passion, of hoe dat ding maar heet. Ik spreek er nooit met al te veel respect over, want toch maar weer. Want de boodschap is natuurlijk niet dat Jezus dood is en begraven en dat we gelukkig van hem af zijn. Dit is mijn cynische verklaring voor het feit dat de passion en de passion en de passie, dat het allemaal zo populair is. Het eindigt, ik wil even een paar woorden inslikken nu, maar het eindigt dan toch met dat hij dood is, zodat we uiteindelijk dan toch van hem af zijn. Dat is de psychologische verklaring voor, ja. Maar, want de Bijbelse boodschap is natuurlijk, maar God heeft hem opgewekt. Dat andere is een feit, dat is historisch, dat is correct. Dat was ook noodzakelijk, dat is ook zo. De Bijbel zegt ook waarom dat zo moest, enzovoorts. Maar de blijde boodschap begint daarna pas. Maar ja, daar houdt dat verhaal op. Dus daar heb ik dus ook geen boodschap aan, heet zoiets. Hè. Maar God heeft hem opgewekt. Over het andere staat in Handelingen, zoals gij allen weet. Of gelijk gij allen weet. Precies, dat is bekend. Maar de mededeling is, de boodschap dus, maar God heeft hem opgewekt en gezet in de hemel aan zijn rechterhand. En daar gaat natuurlijk Psalm 110 over. Maar dat is dus wat in de Hebreeënbrief en eigenlijk in het hele Nieuwe Testament uiteengezet wordt aan de hand van die cryptische, stenografisch zou ik bijna zeggen, uitspraken uit Psalm 110. Dat namelijk de Messias, u weet wel, die welke de Joden zeggen te verwachten, dat die Messias, zoals dus in het Oude Testament aangekondigd, niet maar zoon van David is, die hier op aarde een koninkrijk zou vestigen, dan wel een koninkrijk zou herstellen, want dat is het eigenlijk, de vervallen hut van David weder oprichten. Nee, dat staat in Amos 9, bedoel ik. Dank je, broeder. Er staat in Amos, het duurt een beetje lang bij mij, maar staat in Amos, natuurlijk staat het in Handelingen 15, maar staat in Amos 9, zodat dat hoort tot de geschriften die de Joden geacht worden te erkennen en te geloven. Dus, maar de Messias is maar niet de zoon van David, zoals de Heer Jezus hem voorhield, vragenderwijs. Dat wil zeggen, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Het antwoord is omdat hij de zoon van God is, aan de andere kant. En omdat hij dus een positie heeft, maar niet in Jeruzalem, op de berg, op de berg Sion, maar in de hemel zelf. Dat hemelse Sion uit Hebreeën 12, de ontastelijke Sion. Enzovoorts. De hemelse positie van de Messias. Dat is waar het om gaat. Soms denk ik, nou dat weet ik wel zeker, dat wij dat in het christendom ook aardig kwijt zijn geraakt. Want, hè? Nou ja, een deel van het verhaal op zijn minst. Wat met de christendom gebeurd is, is eenvoudig dit. Alle leerstellige opvatting is versleten. Er heeft niemand meer enig belang bij. Het is allemaal ingezakt tot het meest fundamentele. Dat is dat er ergens in een onzienlijke wereld, wij noemen dat de hemel dan, omdat het christelijk is, heet het de hemel. En, als we Grieken waren, heette het Olympus. Maar, hè? Maar daar ergens moet iemand zijn die dan aan de touwtjes trekt. Dat was die van Rob Hoogland. Iemand die, ja, ergens die aan de touwtjes trekt en die dat niet al te goed doet, omdat het ook ingewikkeld is met al die marionetten. Maar toen maar weer. Maar ja, dat gelooft iedereen die religieus geacht wordt te zijn. Dat er ergens iets is of iemand die er meer van weet, zal ik maar zeggen, maar die wij verder niet kennen. En of je nou Dagon heet, of Baal, of Wodan, Allah, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het blijft gewoon die iets, iemand. Weet je wel, en als je christen bent, dan is dat eventueel Jezus. Die dan weer zegt, ja, jullie zeggen dat je in mijn naam dit en dat gedaan hebt, maar ik ken jullie helemaal niet. Zodat de vrees valt dat men hier en daar dan toch wel de naam van Jezus gebruikt. Maar dat het toch iemand anders is dan degene die wij kennen. Ik meen het serieus hoor, natuurlijk, zo ligt dat. Het is allemaal ingezakt. Want bij ons is weer de kwestie andersom dan bij de Joden. Bij de Joden is de kwestie van, is hij de zoon van David, maar waarom noemt David hem dan zijn heer? En als het bij ons zo is, als hij dan God is, want u weet, christenen geloven in de godheid van Christus. Je moet er ook niet een klein vraagtekentje bij zetten, want ze hangen je op. Of ze brengen je op de brandstapel, of wat dan ook. Maar waarom is hij dan uit het huis en geslacht van David? Dat is de andere kant van het verhaal. En waarom roept hij dan, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want dan ga ik ook een psalm citeren, net als Jezus zelf dat deed. Ja. Dan komen we bij de andere kant terecht. Namelijk, hij is die mens, Hebreeën 5, vers 1. Hij is die mens die uit de mensen genomen is en gesteld is voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Met andere woorden, je komt er niet onderuit. Hij is die mens. In alle oprechtheid, in een volle waarheid. Want anders kan hij niet uit de mensen genomen worden. En vervolgens werd hij gesteld aan Gods rechterhand. En wordt hij geacht de uitdrukking te zijn van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, of hoe dat dan maar heet. Het zijn die twee aspecten die horen bij elkaar en dat is wat ons geleerd wordt. En overal, waar dan ook, overal heb je er altijd problemen mee. Of men gelooft het een en herkent het ander niet, of andersom. En in de loop van het jaar wil die balans nog wel eens naar de andere kant omslaan. Dat is de invloed van de tweede kerstdag. Nou, van de eerste kerstdag vooruit. Toch, dan veranderen die dingen soms. Even. Nou ja. Maar dat is wat ons hier voorgehouden wordt. De zoon van David, dat wil zeggen de zoon des mensen. Eén is natuurlijk de bekende uitspraak uit het huis en geslacht van David. De zoon des mensen, dat komt natuurlijk uit Psalm 8. De psalmen, mensen, daar staat een boel in hoor. Psalm 8, de zoon des mensen. Maar hij is beide posities, beide titels verenigd in één en dezelfde, zal ik maar zeggen. En al die rechten verenigd in die ene persoon die wij bovendien kennen als onze persoonlijke, individuele verlosser, onze zaligmaker en daarna vervolgens onze hoge priester. Die ene middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens, Jezus Christus. Voor de alle duidelijkheid, dat staat letterlijk zo, hè? Zoals ik het nu zei. Hè? Die ene middelaar tussen God en de mens, Jezus Christus. Degene die niet opmerken dat het geciteerd is, zijn altijd geneigd om hem meteen voor een ketter uit te maken. Eerlijk. Omdat ik dan zeg de mens Jezus Christus. Maar staat echt zwart op wit zo in de Bijbel. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik herinner mij nog als jongen, zo heel jong was ik ook al niet meer, dat mijn vader die schreef een paar brochures achter elkaar. Die hebben ze later bij elkaar in een boekje gezet, geloof ik, met een ringbandje erin of zo, ik weet het niet precies. Iets van de positie of het werk van de Zoon des Mensen in de hemel. Zo heette dat. Zal een ondertitel geweest zijn van de hoge priester naar de orde van Melchizedek of zoiets. Moet het eens nazoeken. Maar er was zo'n titel bij van de Zoon des Mensen in de hemel. En dat heeft me altijd verbaasd toen. Zoon des Mensen, dat noem je toch de Zoon van God in de hemel? Dat is aardig, hè? Het is me gewoon bijgebleven. Zulke dingen. Want het is natuurlijk volkomen correct. Dat is wat de Bijbel leert. Het is de Zoon des Mensen. Degene die uit de mensen genomen werd. En die de mens vertegenwoordigt bij God. Als hoge priester. Een hoge priester bovendien. En er staat een paar versen eerder. In de laatste versen van Hebreeën 4. Hoge priester bovendien. Die kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, enzovoorts. Uit de mensen genomen. En het hele idee erachter is inderdaad, en dat is wat de Hebreeënbrief uiteenzet, dat deze mens ons als mensen vertegenwoordigt en hij is ingegaan in het heiligdom zelf. Vandaar dan ook, terugkomend op de inleidende woorden van broeder Vos, vandaar dan ook inderdaad dat de tabernakel heel goed kan fungeren als gewoon een voorbeeld voor evangelisatie uiteraard. Essentie is immers dat wij zodanig een hoge priester hebben die voor ons ingegaan is en die God ons gegeven heeft tot een verzoening, heet dat. Tot een verzoend deksel staat er eigenlijk, tot hilasterion in Romeinen 3 enzovoorts. En ik herinner mij, dat heb je als je ouder wordt, ik herinner mij, het moet 60 jaar geleden zijn of zo. Toen hadden wij een broeder, die had ook zo'n model van de tabernakel, groot hoor, groot ding. En daar reisde hij het land mee af. En eens in het jaar, dan was het in Bodegraven bij ons, was het najaarsmarkt of heette dat of zo, hoe dat maar heet. En dan stond er enige dagen lang, soms een hele week, stond die tabernakel opgesteld in het gebouw Irene. Dat grensde aan de grote markt in Bodegraven, de kaasmarkt enzovoort. En het pand was open en er was broeder Polderman en die legde dan uit aan ieder die maar langskwam hoe het dan zat met die tabernakel, met die striklistjes en wat ik hoor het hem nog zeggen. En van die gouden oogjes en de striklistjes en weet ik veel. Waren woorden die ik nog nooit gehoord had, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, ze kwamen daar voorbij. Wat er van geworden is, weet ik niet. En waar dat model gebleven is, weet ik ook niet. Er moeten er heel wat gemaakt zijn in de loop der tijd, overigens. En die van Schouten, die moeders, die staat, ik heb het laatst weer gelezen in de krant, die staat opgesteld op de zolder van het Bijbels Museum. Dat dan weer verhuisd is of plaats heeft moeten maken. Maar is er nog steeds, ja. Er staat opgesteld. En wat ik weet is dat minstens hebben ze nog twee fatsoenlijke, serieuze, hoe zeg je zoiets, serieuze modellen van de tabernakel. Alleen die van Schouten, die is inderdaad van echt goud en echt zand uit de Virginia-woestijn. Ja. En echt water uit de woestijn en wat het maar was allemaal. Hè. Die man heeft er zijn leven lang aan gewerkt. Dus laten ze niet het hart hebben om dat spul weg te doen of zo. En als ze het toch wel wegdoen, dan mogen ze het bij ons afleveren, toch? Maar goed. Maar het werd inderdaad ook door hem, ook door Schouten, gebruikt als middel tot evangelisatie. Zeker wel, ja. Stond bij hem thuis opgesteld. Het is een leven lang aan gewerkt, feitelijk. Maar hoe dat ook zij, het is een uitbeelding inderdaad van nieuwtestamentische waarheid. Dat is ook wat je mag verwachten in oudtestamentische tijd. Oudtestamentische tijd wordt geacht te zijn de tijden der onwetendheid. Dat is Handelingen 17, waar Paulus die uitdrukking gebruikt. De tijden der onwetendheid. En in Hebreeën gebruik je de term van schaduw. Het was een tijd van betrekkelijke duisternis. Het was een schaduw. Enzovoort. Dat is duisternis sowieso. Maar in die duistere tijd, waarin de wet de komst van de Messias en het aanbreken van het nieuwe verbond in de weg stond, in die tijd van de wet was daar het heiligdom dat in zichzelf tot in de details uitdrukking gaf aan nieuwtestamentische waarheid. Ook al zou men de leer daaromtrent, de letterlijke inhoud van de woorden des Heeren, ook al zou men die kwijt zijn geraakt, ik denk ook dat het zo was, dan nog had men de beelden bij zich. Iemand heeft ooit eens uitgelegd dat die rituelen, die beelden, dat is zozeer traditie dat men het in stand houdt, ook als men helemaal niet meer weet wat het is. Iemand heeft me dat eens uitgelegd aan de hand van, of naar aanleiding van allerlei, zaken in Brittannië, in Engeland, overblijfselen die herinneren aan de dagen van Jozef van Arimathea en zo. En daarbij betrokken, laten we zeggen, heilige plaatsen of historische plaatsen, waar dingen in stand gehouden worden en bewaard worden op een bepaalde manier en bij elkaar, zonder dat men weet wat het is, totdat er uiteindelijk iemand een keer onderzoek naar gaat doen. En die zegt, hé, maar dat is zo, dat hoort inderdaad bij elkaar, want, enzovoorts. Maar men is het al lang kwijt. En daar dient het dus ook voor, hè? Het blijft gewoon bestaan. Dat is waar ik de Rooms-Katholieke Kerk tot vandaag dankbaar voor ben, dat ze bepaalde dingen in stand houden en cultiveren. Ook al ontkennen ze de betekenis ervan, dan nog, ze houden het in stand. Ik bedoel, je hebt die kerkse Prudentianen, je weet het, Erwin, de Prudentianen, en ze hebben enige jaren terug vastgesteld dat die lui helemaal geen heiligen zijn, en dat ze nooit hebben bestaan, Prudentianen en Praseden, dat het berust op een misverstand. En op een grammaticale fout, zal ik maar zeggen. En dat soort dingen. Maar ze houden het dan in stand, hoor. Ze bewaren het keurig. En dat is de bedoeling ervan ook. Eigenlijk in ongeloof, maar het gebeurt. En dat is ook gebeurd met tabernakel en tempel. Voor zover het in stand gehouden is. Sterker nog, het was helemaal weg, maar men heeft het hersteld na de dagen van de Babylonische ballingschap. Nota bene. En daar dient het ook toe. En de beschrijvingen in elk geval hebben wij nog steeds. En ik heb u al gezegd, de Hebreeënbrief is dan ook inderdaad het enige boek in de Bijbel dat ooit nog eens terugkomt op die inrichting van de tabernakel en zegt hoe dat ongeveer was. En daarna laconiek zegt van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. En ik zal wel gezegd hebben, dat vind ik de mooiste uitdrukking die erbij staat. Hè? Wij zullen er nu van stuk tot stuk niet over spreken. Het gebeurt vervolgens nergens in heel de Bijbel. Maar het geeft ons in ieder geval de opdracht mee om die dingen dan op zijn minst van stuk tot stuk te bestuderen. En daar zijn we dus inderdaad mee bezig. Dat is waar het over gaat. En daarna moet ik u zeggen dat niet alleen de Hebreeënbrief uitgebreid commentaar levert op met name die twee uitspraken uit Psalm 110, maar dat hetzelfde, dezelfde waarheid moet ik u zeggen, aan de orde komt letterlijk in bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Om voor de hand liggende redenen, want dat is nou eenmaal de boodschap, dat, en ik citeer dan toch ongelukkigerwijze maar weer uit Hebreeën 1, omdat nou eenmaal de Heer Jezus, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft, 1 vers 3, is gezeten, en dan komt hij weer op Psalm 110 vers 1, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar die gedachte aan zich, die vinden we feitelijk overal terug. Dat is de essentie van het hele verhaal. Dat moet ook wel, want anders loopt het af zoals de Passion afliep. Met de dood. Oh ja, hij is opgestaan. Jawel, ja, natuurlijk. Dat staat ook in de Bijbel. Maar dat is verder van geen betekenis. Daarom vergeten we het ook gemakshalve. Hij is opgestaan. Maar heb je verder niks aan, want hij is toch verdwenen. Nou ja, hij is naar de hemel gegaan. Een weg. Bovendien hebben we uitgevonden dat iedereen naar de hemel gaat die hier doodgaat. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik heb een beetje problemen gekregen met iemand die meent dat Abraham naar de hemel gegaan is. En dat krijg ik niet. Dat krijg ik niet weggeredeneerd. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik dat ook eigenlijk tamelijk overbodig vind om dat te doen. Omdat het anders net lijkt alsof het zo'n ingewikkelde waarheid is die ik naar voren moet brengen. En dat is helemaal niet zo. Mensen gaan niet naar de hemel. Mensen gaan, als ze sterven, naar het dodenrijk. Daarom heet het ook het dodenrijk. Ik zou niet weten wat ik daar nog over moet zeggen. Als je dat niet wil accepteren, dan maar niet. Maar ik geloof niet dat het zinnig is om daar dan nog enige tijd aan te besteden. Maar naar de hemel? Nee, mensen gaan niet naar de hemel. Normaal gesproken niet. En dat is nou juist het bijzondere dat ons geleerd wordt over de Heer Jezus. Dat hij weliswaar is gestorven, maar God heeft hem opgewekt en gezet in de hemel. Dat is wat het is. Het is het oude verhaal. Het hiernamaals is het dodenrijk. Nou ja. Tenzij u onder hiernamaals verstaat nog een fase verder, wat een beetje voorbarig is. Want dat is niet wat men van oudsher onder hiernamaals verstaat. Daaronder verstaat men, waar gaat iemand naartoe als hij hier sterft? Dat is het dodenrijk. Normaal gesproken, dat is het dodenrijk. Tenzij anders vermeld, dat is het dodenrijk. Alleen daarna is er nog wat, want er komt ooit een keer een jongste dag. En dan, of men komt via het oordeel op de jongste dag alsnog in de dood. Dat heet dan ook de tweede dood. Je kan het niet missen. Je moet toch tot twee kunnen tellen, lijkt me. Dus dat het mag niet al te moeilijk zijn. Dat heet de tweede dood. En dan komt er niks meer. Om voor de hand liggende redenen, want dan is er ook niks meer. Dus dan komt er ook niks meer. En het alternatief was dat eventueel iemand na de jongste dag alsnog komt op de nieuwe aarde. Want iemand moet daar dan toch de tuin aan harken, denk ik wel eens. Hè? Hoe zeg je zoiets? De aarde is gemaakt voor de mens en de mens is gemaakt voor de aarde. Staat in de Bijbel zo. En uiteindelijk komt de mens dus, als hij het overleeft, als hij het behouden wordt, komt hij te leven op de nieuwe aarde. Moeilijker mag hij niet zijn. Het is alleen één uitzondering op. Oké, twee. Maar het is er maar één eigenlijk. En dat is de Heer Jezus. En dat is de strekking van Hebreeën 5 vers 1. Hij wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God. Met de woorden, gij zijt priester in de eeuwigheid, maar ook met de woorden, gij zijt mijn zoon. En vooral met de woorden, zit aan mijn rechterhand. Dat is de uitzondering. En daarom heet zijn opstanding ook niet maar opstanding uit de dood. Maar het heet opstanding uit de doden. Van tussen de doden uit. Ver voor de jongste dag. Dat is de uitzondering. En daarom wisten de discipelen ook niet wat dat was. Hè? Dat was Marcus 9 of zo. Lucas 9, Marcus 9. Na de verheerlijking op de berg. Toen gebood hij hen scherpelijk. Die drie discipelen. Hij gebood hen scherpelijk dat zij hierover niet zouden spreken. Totdat de zoon des mensen uit de doden. Niet uit de dood. Uit de doden. Nee, dat is uit de dood. Maar dat staat er niet. Er staat uit de doden. Zou zijn opgestaan. En toen overlegden de discipelen onder elkaar: wat is toch dit? Want die wisten niet wat dat was, uit de doden opstaan. Dat wil zeggen, daar hadden ze nog nooit van gehoord dat iemand zou opstaan voor de jongste dag en dus met achterlating van de overige doden. Want dat is wat de Heer zei. Dat is wat de uitdrukking inhoud betekent, zegt. Uit de doden. 1 dode, 2 doden, 3 doden, vele doden en daartussenuit. Dat wil zeggen een opstanding ver voor de jongste dag. En dat is de opstanding van Christus die bij die gelegenheid beschouwd wordt en verklaard wordt te zijn. Een eerstgeborene, eersteling der doden, eersteling degene die ontslapen zijn, enzovoorts. En daarom wordt hij gepromoveerd naar de hemel. Dat is bijzonder. Je kan het nog navragen aan Johannes, dat is Johannes 3. En die zegt dan, nou, niemand is ooit opgevaren, want er staat in Psalm 68, weet u nog, er staat in Psalm 68, opgevaren zijn en in de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen enzovoorts. En Johannes zegt, niemand is ooit opgevaren naar de hoogte dan degene die uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Waarmee hij gewoon zegt, het is volstrekt uniek. Mensen gaan niet naar de hemel. En als er toch geen naar de hemel is, is het degene die uit de hemel nederdaalde. Ja, en mij dan? Ja, dat komt nog dan. Dat volgt hierna pas. En dat is ook de Hebreeënbrief dus. Hè? Ben er tamelijk snel overheen gegaan natuurlijk, maar dat was Hebreeën 9, het tweede deel. Dat wil zeggen, Christus is ingegaan in het heilige der heiligen, dat is een beeld van het nieuwe verbond. Maar in het tweede deel van Hebreeën 9, Christus is ingegaan in het heilige der heiligen, namelijk in de hemel zelf. En dat is het andere aspect van het heilige der heiligen. En dat is uniek. En het vervolg daarop is dat u en ik worden aan Christus toegevoegd, zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. En daarom hebben wij, sinds wij wedergeboren zijn, deel aan de hemelse positie van Christus. Waar wij overigens niet geacht worden naartoe te gaan. Dat staat namelijk nergens. Maar wij worden geacht daar al gezet te zijn. Dat is wat de Bijbel erover leert. En als je vraagt, wat leert de Bijbel over mensen die naar de hemel gaan, dan moet ik u zeggen, niks, behalve dan iets over één mens die naar de hemel gegaan is. Dat zo. Meer komt niet voor. En aan hem hebben wij deel. Maar wij gaan er niet naartoe. Wij zijn er al. We hebben een wandel in de hemel. We hebben een hemels burgerschap. We maken deel uit van hemelse dingen. Wij zijn gekomen tot dat volk van eerstgeborenen. Hebreeën hoofdstuk 12. Daar hebben we vorige keer ongeveer mee geëindigd. Wij zijn gekomen tot die ontastelijke berg. Namelijk het hemelse Sion. Het hemelse Jeruzalem. Enzovoorts. Dat is het dan. En als u bedoelt de lichamelijke opstanding, als u daarop zit te wachten, nou ja, dat is gewoon 1 Korinthe 15. En iedereen zijn orde. De eersteling Christus, let op eersteling, nog steeds van de oogst. Eersteling en garven. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, dat is dus de gemeente, uitgedrukt in de eerstelingen broden. Pinksteren. En daarna zal het einde zijn. De voltooiing van de opstandingen. Dat is alles wat er is. En die eerstelingen, die zijn bestemd voor de hemel. Dat wil zeggen, de eerstelingen gaven de eerstelingen broden, dan wel Christus, dan wel degene die van Christus zijn in zijn toekomst, daar horen wij bij. En dat gaat naar de hemel, zoals de eerstelingen betaald, volgens de voorschriften met betrekking tot de oogst enzovoorts in de onder de Levitische wet. En dat is het dan. En ik vertel het alleen maar om aan te geven hoe uitzonderlijk die situatie feitelijk is. Christus in de hemel. Wie? Ja, die mens. Die uit de hemel is nedergedaald. Dat is waar. Zo heet het ook in Johannes hoofdstuk 3 en verder trouwens. Hij is teruggekeerd naar waar hij tevoren was. Alleen toen hij daar tevoren was, was hij geen mens. En daarom werd hij mens en keerde terug naar waar hij tevoren was. En sindsdien hebben we mens in de hemel. En daarmee is de toegang vrij. Dat wil zeggen, het voorhangsel gescheurd, de weg in het heiligdom geopend, enzovoorts. En zo zijn we als vanzelf toch terug bij de tabernakel. Maar dit is de boodschap van heel het Nieuwe Testament. Want het Nieuwe Verbond berust op het feit dat de mens bij God vertegenwoordigd wordt. En zeker wij als gelovigen. Wij worden bij God vertegenwoordigd door de Heer Jezus Christus, die ons vertegenwoordigt bij God, die onze voorspraak is, die voor ons bidt, heet het bij gelegenheid. En dat was het dan. En dat vind je dus inderdaad overal feitelijk terug. Om te beginnen bij de zogeheten evangelie, bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Het wordt graag over het hoofd gezien, heb ik gemerkt. Dan komt mijn vaste blokje tekst komt nu voorbij. Die moet ik je eigenlijk besparen. Mijn vaste blokje tekst is ongeveer dit. Alles wat gaat over de tegenwoordige positie en tegenwoordige werk van Christus wordt zoveel mogelijk weggeredeneerd naar het verleden. En dat gebeurt dus inderdaad met zijn hoge priesterschap. Men veronderstelt dat hij als hoge priester gekruist werd. Wat niet kan, hij was geen priester toen hij gekruist werd. We hebben het zwart op wit gelezen dat het staat. Dus ja, maar het zijn hardnekkige dingen. Maar ja, als hij niet als hoge priester gekruist werd, wat betekent dan dat hij hoge priester is? En het antwoord is, ja, dat gaat over zijn tegenwoordige werk. Maar ja, dat staat altijd ter discussie. Dat weet nooit iemand wat Christus vandaag doet. En men wil het niet weten, omdat het een inconvenient, weet je dat ook alweer? Een inconvenient truth is. Ja. Het is... dat wil zeggen, het mag dan een waarheid zijn, maar hij komt ons ongelegen. Hij komt ons niet uit. Wij hadden de Heer voor iets anders nodig. Wij hadden de Heer nodig om van ons leven wat te maken, om hier in deze wereld wat tot stand te brengen, zoals elk mens van zijn leven wat wil maken, elk ongelovige. Nou, je hebt het, die zijn gek, dus die moet je niet meetellen. Maar ik heb het over fatsoenlijke mensen. Sorry, ik heb het over fatsoenlijke mensen. Die willen van hun leven wat maken. En toch? En die willen iets bereiken en iets tot stand brengen voor het nageslacht. Zodat ze kunnen zeggen, is dit niet het grote Europa wat ik tot stand gebracht heb? Nee, ik dacht dat hij alleen maar de baas was van D66. Nee, kom. Maar ja. Nee, u weet, dat is de bekende grootsheidswaanzin. Die kennen we uit de geschiedenis, inclusief de Bijbelse geschiedenis. Maar men wil iets tot stand brengen en men heeft daar de Heer dan bij nodig. Of althans, men hoopt dat de Heer zich daarvoor wil interesseren. En dat hij dus ook ja stemt morgen. Kom er niet vanaf. Maar zoiets, dat de Heer ook mee wil doen, dat zou wel aardig wezen. Dan kun je roepen, God wil het, onderweg, weet u wel. Het is gewoon wat oude, afgezaagd cliché, maar dat is precies waar ik het nu over heb. Dat wil altijd iedereen. Maar als je leert uit de Bijbel wat de Heer vandaag doet, ja, dan zul je toch je verwachting wat bij moeten stellen. Dat is toch heel wat anders wat de Heer vandaag wil doen. En waarom men het niet weet, is niet omdat de Bijbel er geheimzinnig over doet, maar omdat het inconvenient is. Men wil dat niet horen. En dus raakt men die waarheden kwijt en is men geneigd ze weg te redeneren. Al of niet moedwillig, want daar heb ik het niet over. Maar het gebeurt nou eenmaal zo. Men raak die dingen kwijt. En dat is heel jammer. Want de Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan, hoor. De Bijbel is niet het verhaal van het lijden van de Heer Jezus. De Bijbel is het verhaal van hoe hij verzoening tot stand gebracht heeft en de overwinning heeft behaald. Definitief. De grote overwinnaar. Zie? En het was niet aan het kruis, dat was in zijn opstanding. En dat is dus ook wat gepredikt wordt. Ja, het andere hoef je niet te prediken. Dat wordt bekend verondersteld, zoals de man zei. Gelijk gij zelf weet. Het is in geen hoek gescheerd, het is hier gebeurd, enzovoort. Dat hoef ik je niet te vertellen. Dat is zoals bekend. Maar wat je niet weet, is God heeft hem opgewekt. En daarmee de overheden en machten in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En hij heeft daarmee teniet gedaan degene die het geweld is doods had. Dat is de duivel, Hebreeën 2, en zo verder. Of gewoon in Matthäus, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nee, staat niet in hoofdstuk 1 uiteraard. Dat staat ongeveer tegen het eind. Ik weet het nou, hebben we die schriftplaats al eens nagezocht eigenlijk? Weet ik niet meer. In Matthäus 22, het eind van het verhaal dan, hè? In Matthäus 22 heb je natuurlijk eerst het rechtste citaat van, het directe citaat uit Psalm 110. Waar dat vragenderwijze aan de orde gesteld wordt, en dat hebben we wel eerder aangehaald, zover ik weet. Namelijk de uitspraak zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Maar daarna in hoofdstuk 26. Jezus zei tot hen, gij hebt het gezegd. De vraag namelijk of hij de zoon van God is. Gij zegt dat, doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien de zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht. Die is wel aardig, toen hebben de vertalers het woord God erachter gezet. Waarom ook niet? Want het Hebreeuwse El of Elohim betekent kracht. Dus dat is niks verkeerds aan. Ter rechterhand der kracht Gods. En komende vervolgens op de wolken des hemels. Korter kan je denk ik niet zeggen. Want hij is gezeten ter rechterhand Gods. En hij zal in de toekomst alsnog komen de wolken des hemels. 26 vers 64 is dat. En helemaal aan het eind. Want dit waren tamelijk letterlijke citaten uit Psalm 110. Maar helemaal aan het eind in Matthäus 28. Daar lezen wij in vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Voor alle duidelijkheid, de Matthäus Passion. Ja, de tijd Passion. Dus hoofdstuk 28 valt daar niet onder. Of ze moeten de titel wijzigen. Ja. Maar het is... ja, de paaskantorij. Ja, verzinnen ze maar, broeder. Ja. Laat het beschrijven dat je de rechten nog hebt. Daar kun je nog rijk van worden. Matthäus 28 gaat namelijk over de opstanding van Christus. En daar draait het natuurlijk om, hè. En u weet wat het was, de Heer bestelde zijn discipelen in Galilea, waar ze moesten verzamelen. Het wordt dikwijls over het hoofd gezien, maar dat wordt meteen vanaf de eerste dag verteld. De Heer zei tegen die vrouw, zegt hem met zijn discipelen, dat ze, enzovoort, naar Galilea. Dat ze daar moeten komen. Oh, dat staat hier in vers 10, 28 vers 10. Vrees niet, ga heen, boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen ze mij zien. Mooi, hè? Ja, Galilea, ja. Toch? Dat is mooi, toch? Dit is symboliek. Galilea, der heidenen. Land van Zebulon en Naphtali. Wat het maar was. Slaat profetisch op de tienstammen, natuurlijk. Maar goed. En dan gaat het verder in vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea. Want Peter, Judas was er niet bij, hè? Judas was er niet bij. Zij toch ging over de 10, dus Judas niet bij, hè? Maar goed. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had, dat wil zeggen besteld had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, dezelfde dopen in de naam des Vaders en Zoons en des Heiligen Geestes, en zo verder. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo eindigt het verhaal. En dit is ongeveer het laatste vers van het Matthäus-evangelie, uiteraard. En die macht die hem gegeven is, nou ja, dat is hetzelfde als Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook, nadat hij gehoorzaam was geworden tot de dood, ja, de dood des kruises, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En hier zegt hij: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is in zijn opstanding pas, uiteraard. En zo eindigt ook ongeveer het Lucas-evangelie. Nou ja, Marcus ook, maar Marcus is in hoge mate gelijk aan Matthäus. Maar in Lucas, eens kijken of ik het verhaal kan vinden, eindigt de geschiedenis ook zo. Hij wordt opgenomen in de hemel. Ja, zo eindigt het verhaal natuurlijk wel. Met de hemelvaart als zodanig. Bedoelde die van: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die bedoelde ik eigenlijk. Is die in Johannes? Oh, sorry. Ja. Nou, dan heb ik hem hier ook niet bij de hand.
Hier staat het Lucas af dat hij dan door hij van hem scheiden vers 51.
Ja.
En we hebben net gelezen in Matthäus 28 vers 20. Ik ben met u lieden.
Ja, ja. Dat is de aardigheid van... dat is wat de Heer ook zegt in Johannes 14. Aan de ene kant zegt hij: ik kan niet bij u blijven. Ik ga weg, ik ga heen naar waar ik tevoren was. En wat er was, allemaal, gij zult mij niet meer zien. En waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En dat soort dingen meer. Maar bijna in één adem, net niet helemaal. Maar na één keer ademhalen dan, zei hij: niettemin, ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn. En hier vind je dat ook, dat hij van hen scheidde, vers 51, en hij werd opgenomen in de hemel. Maar bij dezelfde gelegenheid zei hij: ik zal inderdaad bij u zijn, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, enzovoorts. Ik ben met u tot aan het einde der eeuw en hoe dat maar heet mocht allemaal. Dat zijn de woorden waarmee die geschiedenissen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, feitelijk afsluiten. En daar gaat het om. Dat is waarom het ook een evangelie heet, zal ik maar zeggen. Het is de geschiedenis van hoe het zo gekomen is. Maar wat er gekomen is, is inderdaad het nieuwe verbond, hetgeen aangebroken is. En dat is wat ons leerstellig uiteengezet wordt in de Hebreeënbrief. Door de dood en opstanding van Christus, want door zijn dood kwam een eind aan het oude. En door zijn opstanding officieel trad het nieuwe in werking. En niet alleen oud verbond en nieuw verbond, maar feitelijk en officieel ook oude schepping en nieuwe schepping. Vandaar dan ook: zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, ingegaan in het nieuwe verbond, ingegaan in de hemel, allebei voor het gemak niet meer even Hebreeën 9, maar 2 Korinthe 5 zegt: zo is wie in Christus is een nieuw schepsel. En dat is wat gepredikt wordt, alleen nog steeds blijft dat tamelijk inconvenient. Omdat het inhoudt dat men is uitgegaan buiten de legerplaats. Ook ontleend aan Grote Verzondag, overigens. Maar ik geloof dat ik het daar ook over gehad heb. Verder eindigen die evangeliën, de evangelisten of hoe je ze maar noemt, die eindigen ook met wat men noemt de zendingsopdracht. Hetgeen ik altijd wat hyperbolische uitdrukking vind, wat overdreven wet is. Men leest het als een opdracht. Daar zal men wel een reden toe hebben. Ik ben eerder geneigd het te lezen als een profetie. Als een mededeling, als een vaststaand feit. Gij zult mijn getuige zijn. Of je dat nu wil of niet. Let maar op, je zult mijn getuige zijn. En ik roep altijd ter verdediging van dit standpunt de woorden van Petrus op. Tot wie gezegd werd dat hij zijn mond moest houden. Van hoger hand. Nou ja, hoger dan Petrus. Ik bedoel, door het Sanhedrin. Hij moest zijn mond overhouden. En toen zei hij, ja, dat is nou jammer. Maar we moeten, want we hebben de zendingsopdracht uit Marcus 16. Dus we moeten wel. En dat zei hij dus niet. Hij zei, wij kunnen niet anders. En dat bedoel ik. Ja, nee, staat er echt. Wij kunnen niet anders. En dus... Ja, en dus blijft het de vaststelling van het feit. Gij zult mijn getuige zijn. Let maar op. Het komt allemaal goed. En hoe komt dat? Omdat de geest zou werken. Daar staat het toch allemaal bij. Omdat de geest, de Heilige Geest in hen zou werken. En de Heer zelf zou hun de woorden in de mond leggen. Kortom, de kracht van omhoog zou over hen komen. Ze zullen aangedaan worden met stromen van kracht of wat dan ook. Zoiets. Ze zouden aangedaan worden met de kracht van de Heilige Geest die over hen komen zou. Enzovoort. En ze begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En toen zei Petrus, ja, wij kunnen niet anders. Het is het werk van de Heer door de zijnen. En het is tot vandaag in elk geval van toepassing op de gemeente als zodanig. Want de gemeente als zodanig wordt geacht de pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Het volk, de tempel waarin het woord Gods bewaard wordt. En zo werkt dat. Dat het voor sommige individuen daarin inderdaad zo niet werkt. Ja, dat weet ik, maar dat kan ik ook niet helpen. Maar voor de gemeente collectief is dat nog steeds zo. Hoezeer wij dan ook in de nadagen van gemeente leven. Maar zo is het officieel. Zie? Ik vind het altijd een beetje triest als je het als een opdracht moet zien. Maar dat het onze verantwoordelijkheid is. Omdat het nou eenmaal de functie is van de gemeente. Ja, dat is zo. Ja. En verder geeft de Heer zelf ons een plaats in het geheel van zijn werk en in de gemeente. Dus de strekking ook van dat hij ons maakt tot leden van zijn lichaam. En dat hij gaven geeft aan die leden, om zo te zeggen. En ik denk dat je die hele waarheid eigenlijk aan de kant zet als je je domweg beroept op, we hebben een opdracht meegekregen en bevel is bevelen. Ken je dat in het Nederlands ook zeggen? Bevel is bevel, oké. Het klinkt verrassend Duits, maar toch maar weer. En daar bedoel ik verder niks mee, want daarmee keur ik het niet af. Maar, want als een bevel is, dan is er een bevel. Zo is het maar net. Maar de vraag is of dat een bevel is. Dat kan moeilijk namelijk. Ik kan nu ook wel zeggen waarom het eigenlijk helemaal niet kan. Wij leven immers uit genade. Wij zijn immers in de vrijheid geplaatst. Wij zijn tot niks verplicht. Ja, nou ja, opdat we in die vrijheid onze levens aan hem zouden wijden. En zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan doet de Heer zijn werk in ons, met als gevolg... Wij kunnen niet zwijgen. Maar niet zeggen, ik heb een opdracht meegekregen. Dat is, en die moeten we dwangmatig uitvoeren. Dat is niet de goede... Hoezeer je dat ook moreel kunt verdedigen. Maar dit is niet de goede benadering. Zo vind je dat in de Bijbel niet. Hoor. Dat is een misverstand. Het is lastig uit te leggen, want dan moet ik ingaan op het verschil tussen, hoe heet het in Duits? Moeten en zollen. Zollen, zollen is het, hè? Zullen en moeten. In het Nederlands heb je trouwens hetzelfde, hoor. Je zult je etjes opeten. Of waren het spruitjes? Dat kan betekenen, het moet. Het kan ook zijn vaststelling van het feit, het gaat absoluut gebeuren, al moest je je door de strot drukken. En dan heet het, je zult zo opeten. Maar je mag die woorden niet echt door elkaar gooien. En in heel wat talen is dat problematisch. Mede omdat men geneigd is dit soort vaststellingen van de toekomst, van toekomstige zaken, te beschouwen als onvermijdelijk en als dwangmatig. Dus je komt automatisch terecht op het terrein van de voorkennis Gods en de wil van God. Bij de vraag, is alles van tevoren bepaald? Vastgelegd? Gaat het toch zoals het moet? Komt het toch zoals het moet? Of zijn wij vrij en dragen we eigen verantwoordelijkheid en nemen we zelf onze beslissingen? Voel voor filosofen en theologen natuurlijk.
En ik hou... 13 zegt van, zodat wij vrijmoediglijk durven te zeggen.
Ja, precies. Vrijmoedig durven zeggen. Je moet ervoor gaan gewoon en je moet je baseren op dat woord van God. En je spreekt eventueel. Je moet bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die er is. Dat is wat Petrus, zoals Petrus het zei. En dat is het dan. En dan kan je ook niet zwijgen. En dat is wat ik probeer te zeggen. Het eindigt dus niet zozeer met die zendingsopdracht, maar met de vaststelling van een feit. Zo zal het gaan en zo is het de bedoeling. Zo gaat de geschiedenis verder. En dat mag je verwachten, omdat de Bijbelse geschiedenis, in de zin van het Bijbelse verslag van de geschiedenis, hier min of meer ophoudt. Nou ja, we hebben nog een paar jaar vanuit het leven van Petrus en daarna van Paulus, dat is het ongeveer wel. Ik bedoel, Handelingen, volgt hierna nog, na Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, hebben we nog Handelingen. En dan houdt het inderdaad op. Dus je mag verwachten dat aangekondigd wordt hoe het verder zou gaan, wat de gang van zaken zou zijn. Te meer, daar naar Joodse opvatting, de verwachting was dat als de Messias komt, dan komt hij op aarde zijn koninkrijk openbaren. En dat zou nou juist niet gebeuren. Dat wil zeggen, nog niet. Maar wat dan wel? En daarom opent de Hebreeënbrief met Jezus. Jawel, hij heeft om de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht. Maar hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is misschien jammer dat hij dan hier op aarde dat koninkrijk niet heeft. Maar denk nou niet dat er iets is misgegaan. Want de woorden die gebruikt worden zijn rechtstreeks uit Psalm 110 vers 1. Met andere woorden, het is vervulling van wat wel degelijk in het Oude Testament werd aangekondigd. En als je dat niet verwacht had, ja, dat is dan jammer, maar je had het kunnen weten. Zoiets. Of wist je het niet? Nou ja, dat is ook geen punt. Misschien kon je het ook niet weten, maar dan weet je het nu. Psalm 110, hij zou zitten aan de rechterhand Gods. En voor degene die strak volhouden, want die ken ik ook, die zeggen, ja, maar als de Messias komt, zal hij op aarde zijn koninkrijk oprichten. Dan zeg ik, nou ja, maar de Messias is ook niet gekomen. Zeg ik dan glashard. Sterker nog, hij is gegaan. Ja, precies, ja. Waar de Heer zegt tot Pilatus. Hij werd de Messias in zijn opstanding. Officieel. Want toen werd hij, kreeg hij zijn positie aan de rechterhand Gods. Toen werd hij met eer en heerlijkheid gekroond. Toen werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon. Het is allemaal zwart op wit in de Bijbel. En God heeft hem tot Heer en Christus gesteld, zei Petrus op de Pinksterdag, met betrekking tot de Paasdag overigens. Toen werd hij de Messias, maar als zodanig heeft hij zich niet geopenbaard. Met andere woorden, hij kwam niet, hij ging. En dus moet hij nog komen. Dus zelfs de uitspraak van christenen, dat was Lodi van de Kamp, de christenen geloven dat de Messias al gekomen is, en bij Joden geloven dat hij nog komen moet, zelfs die is niet correct, want strikt genomen, ik ben een christen en ik geloof niet dat de Messias al gekomen is, ik geloof dat hij gegaan is. Dat hij het geworden is, de Heer Jezus. Maar hij verdween en hij moet nog steeds komen op de wolken des hemels. Om zijn koninkrijk te openbaren. En wat ons betreft, wij gaan tot hem uit, buiten de legerplaats, dan dragen wij zijn smaadheid, maar niettemin, als zij zal geopenbaard worden in de heerlijkheid, en zal komen op de wolken des hemels, komen wij dus met hem op de wolken des hemels. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen wezen. Enzovoort. Of, dit was Johannes, maar ik had hem een beetje gemengd met Paulus in Colossense 3. Hè? Want daar staat dat. Hè? Ons leven is met Christus verborgen in God. En als hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat wij voor dat doel hem tegemoet zullen gaan. Ja, zodat je daarna geen discussie meer hoeft te hebben over of de opname van de gemeente voor, tijdens of na iets is of zo. Hè? Nee. Als je weet wat de gemeente is en wat de positie van de gemeente is, levert dat geen enkele vraag meer op, om zo te zeggen. Maar het punt blijft dus dat al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken spreken over deze hemelse positie van Christus. Dat is ook wat in Handelingen vervolgens gepredikt wordt. Met name dan natuurlijk door Petrus. Want Handelingen der Apostelen is eigenlijk ook een hyperbool. Ook een overdrijving, hè? Wij weten het maar van een enkeling. Met name van Petrus, die dan in Handelingen 2 zegt in vers 34. Want David is niet opgevaren in de hemel. Leuk is dat, hè? Opgevaren in de hemel. Je zou denken, je zou de vraag moeten stellen, waar heeft de man het over? Heeft hij net Psalm 68 gelezen of Psalm 110? En Psalm 68 was opgevaren zijnde. Heeft hij de gevangenis gevangen genomen, waarvan Johannes in Johannes 3 zei, dat kan alleen maar degene zijn die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des Mensen. Zie? Overigens, dat schriftgedeelte is een klassiek voorbeeld van hoe men de tegenwoordige positie en het werk van Christus wegredeneert naar het verleden. Want de volgende versen daar in Johannes 3 zeggen, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden, naar de hemel dus. Maar in de zin raakt men de draad kwijt en komt niet verder dan het kruis. Verhoogd aan een kruis. Gespijkerd aan een kruis. Wat het niet was, want er staat bij, verhoogd naar de hemel. Hebben jullie dat nog? Hetzelfde geldt dus vervolgens voor het beroemde vers, Johannes 3, vers 16. God heeft zijn enig geboren zoon gegeven aan zijn rechterhand in de hemel. Omdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Er is een groot misverstand over, hoor. Wij zingen door een blik op het kruis is er leven en heil. Maar de tekst als zodanig berust op een misverstand, hè? Toch? Want die is ongetwijfeld, dat weet ik zeker, ontleend aan Johannes 3, vers 14, 15 en 16. En dat is een misverstand. Ze ontleent aan de verhoogde slang in de woestijn. Maar dat is niet een blik op het kruis. Dat is een blik op de Heer Jezus zittend ter rechterhand Gods. Dat is Hebreeën 12, vers 2 of 3, wat het maar was. Laat onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, of hoe het er maar staat bij die gelegenheid. Dat is wat het is. Hè? Men raakt het kwijt. Maar wat hier gezegd wordt, is door Petrus in Handelingen 2. David is niet opgevaren in de hemel. Maar hij denkt kennelijk toch primair aan Psalm 110. Maar leg meteen uit dat de uitdrukking, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand, impliceert, kom in de hemel. Slaat op de hemelvaart van Christus, volgens Petrus hier. En hij zegt, slaat niet op David, slaat op Christus zelf. En zo verder. En dan volgt natuurlijk vers 36. Dat is officieel de laatste zin uit de toespraak van Petrus. Zo weten dan zekerlijk, dat is de samenvatting van het hele voorgaande. Dat is de aanvoegende wijs, dat is de wens, dat is de bedoeling. Dat namelijk het ganse huis van Israël zeker zou weten, met zekerheid zou weten, dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft of gemaakt heeft tot Heere en Messias, Christus. Hoe dan? Nou, om met de Hebreeënbrief te spreken, door tot hem te zeggen, zit aan mijn rechterhand. En door tot hem te zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En door tot hem te zeggen, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zie? En dat is dan de prediking. En dan voor, nu we er toch zijn, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Maar hoe je het ook keert of wendt, en van welke kant je nou weer komt aanvliegen, ik heb een nieuw woord geleerd, aanvliegroute. Vanuit welk standpunt? Met welke aanvliegroute je aankomt, dat ganse huis Israëls, ja sorry, dat is, het Joodse volk is niet het ganse huis Israëls. Op geen manier. Kan niet. Het is hooguit een deel. Met andere woorden, de prediking wordt meteen gericht hier, officieel. Of te lang aanwezig zijn, ja jongens en meisjes, maar dat maakt niet uit hoor. Het is gericht, officieel. De officiële verklaring, dat mogen ook blijken uit die plechtige woorden, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. U begrijpt dat dat een proclamatie is. Zo goed als de uitdrukking, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die? Een officiële proclamatie. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, en niet maar het huis Israëls, het ganse huis Israëls. En als er niks bij staat, dan is de eerste optie, het ganse huis Israël betreft alle stammen van Israël. Alle 13. Nou ja, 12, maar... Dan moeten we het daar weer over hebben wie we nou weer niet hebben meegeteld. Dus ik zeg maar meteen alle 13. Zie? Ja. En dat wij denken, dat gans Israël, dat het alle Joden zijn. Ja, dat kunnen wij wel denken, maar dat is een beetje naïef hoor. De Joden zelf weten wel beter. En daar gaat het maar om. En in de Bijbel zoek je de term op. En daar kan het ganse huis Israëls komt daarvoor in de Bijbel. Als er daarnaast ook nog staat het ganse Juda. Het ganse huis Juda. Het ganse huis Israël. Dan is het ganse huis Israël 10 stammen officieel. Omdat er daarnaast het ganse huis van Juda genoemd wordt. Dan heb je 10 en 2. Maar als dat ganse huis van Juda er niet naast staat. En het is het ganse huis Israëls. Dan is het inderdaad het ganse huis Israëls. Dat wil zeggen, alle stammen van Israël.
Vers 22 spreekt ook over Israëlitische mannen.
Ja, dat is Israëlitische mannen, ja. Nou, dan kun je natuurlijk uitleggen dat de Joden zich graag als Israëlitisch beschouwen. En dat dat dus toch op de Joden daar slaat. En bovendien was het in Jeruzalem. En bovendien kun je zeggen, maar die 10 stammen waren er toch niet bij. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is een beetje vaag gepraat natuurlijk. Want nou ben je iets aan het wegredeneren. Ik hoop dat je dat meteen merkt. Hè? Dan ben je zelf, omdat het je uitkomt, omdat het convenient is, de dingen aan het versmallen. Maar Maar als je dat zo ruimhartig mag doen, dan heb ik er ook nog één voor u. Want waarom werd er dan gesproken in de talen der Parthen, der Medes, Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt? Keer één. En uitlandse Romeinen bij de Joden, Jodengenoten, Kretensen, Arabieren enzovoort. Weet u waar die lui woonden? Wie dat waren. Ik kom er heel erg met aan te tonen dat je echt terecht bent bij de 10 stammen van Israël. En als u zegt, vind toch twijfelachtig, dan zeg ik, ik vond het andere verhaal ook twijfelachtig. Dat je zegt, Israëlitische mannen en dat zouden alleen Joden zijn. En ook twijfelachtig door te zeggen dat het mannen zijn in Jeruzalem, want zo heet het geloof ik ook nog. Alsof de boodschap alleen bestemd zou zijn voor degene die toevallig die dag in Jeruzalem aanwezig zijn. Dat is namelijk ook niet zo. Dus ik houd er toch op, het ganse huis Israëls. God heeft hem tot Messias gemaakt. Want per slot, de Messiaanse beloften, de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, ook trouwens aan die aan David, zijn gedaan aan alle stammen van Israël. Aan heel Israël. En niet alleen maar aan de Joden. Het punt is echter dat de Messias naar de mens zou voortkomen uit Juda. Nou ja, uit de Israëlitische koninklijke familie, maar die is uit Juda. De zogeheten koninklijke stam. En vandaar dat je hier bij Juda bent. Logischerwijze. Maar de boodschap is niet maar voor Juda. En toen David tot koning gezalfd werd, werd hij niet gezalfd tot koning over Juda, maar over heel Israël. Zie? Nou ja, dat bedoel ik nog maar te zeggen. Dit is de prediking. Namelijk, dat de vorst des levens weliswaar gedood was, maar God heeft hem opgewekt uit de doden. Ik lees 3 vers 15. Van tussen de overige doden uit. Handelingen 3 vers 15. God heeft hem opgewekt uit de doden, van tussen de doden uit, en daarmee gemaakt tot vorst, tot voorste, tot fürst, tot de first, de eersteling. Daarmee de eerstgeborene, waarvan wij getuigen zijn. Dat wil zeggen, dat hebben wij gezien, aanschouwd en getast, en dat verkondigen wij u. Maar dit waren de woorden van Johannes. Uit 1 Johannes 1 vers 1. Hier in Handelingen lezen wij vervolgens inderdaad in hoofdstuk 4. Waar dat Petrus en Johannes staan voor het Sanhedrin. Zijn gevangen genomen enzovoort. En ze krijgen de opdracht om niet meer te spreken in de naam van Jezus. En daar zegt Petrus, of daar zeggen zij, vers 20, want wij kunnen niet laten, wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord en aanschouwd en getast hebben, want zo gaat het verder in 1 Johannes 1 vers 1 dan, hè? Van het woord des levens dat geopenbaard is enzovoorts. Wij kunnen niet laten te spreken. Want er is, en even terug naar vers 12, want er is ook onder de hemel geen andere naam, onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere route. Dat voor degene die zeggen, och, al die godsdiensten is toch allemaal hetzelfde, maakt niet zoveel uit. De een heeft Mohammed, de ander heeft Jezus, de ander heeft, weet ik veel, wat het maar was. De Bijbel zegt, het maakt wel wat uit, er is er maar één. Bestoel maar.
Petrus zei ook in Johannes 6 van, tot wie anders zullen wij gaan?
Ja, precies, tot wie zullen wij dan gaan, want gij hebt de woorden, namelijk het eeuwige leven, of gij de woorden des eeuwige levens. Er is geen andere optie. De suggestie was dat de discipelen misschien ook wel de Heer Jezus wilden verlaten. Het leek Petrus ook al wat, heb ik altijd indruk gekregen. Maar zei hij, waar moet ik dan naartoe? We hebben geen alternatief. Hoewel ik ook wel eens iemand heb horen zeggen, ja, wat moet ik dan geloven? Ja. Je hebt er geen andere, dat geldt voor mij ook, wat moet je dan geloven? Er is geen andere optie. Zin? Is niet iets vergelijkbaars of zoiets. Nou goed, en dan hebben we hoofdstuk 5 van Handelingen. Waar weer is Petrus en de zijnen terechtkomen voor het Sanhedrin? Dat wil zeggen officieel voor het Joodse volk, dat door het Sanhedrin vertegenwoordigd wordt. En zij zeggen tot hen, vers 28, hebben wij u niet ernstelijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat is dezelfde tekst als hiervoor in hoofdstuk 4. En dan, de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Dat is het dus, hè? De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hem hangende aan het hout. Het is dat je weet dat dit de omgekeerde volgorde is. Anders zou je misschien een verkeerde conclusie trekken. Maar het staat zo, omdat die zin welke gij omgebracht hebt, hem hangende aan het hout, dat is een soort bijzin. De hoofdgedachte is, de God onze Vader heeft Jezus opgewekt, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. En mocht u een vraag opgewekt, dan staat in de tussenzin, ja, want hij was dood, gij hebt hem omgebracht. Maar de hoofdlijn is, God heeft hem opgewekt, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Of dat ook Psalm 110 vers 1 nog is. Ja, niet helemaal letterlijk, maar het is wel dezelfde gedachte. En waarschijnlijk is het gewoon Psalm 110 vers 1, maar met 1 toegelicht, dat wil zeggen verklaard. Men heeft er in ieder geval geen verwijzing naar de psalm ondergezet meer. Dat zie ik hier niet, in mijn Bijbel niet. Maar daar gaat het natuurlijk wel over. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot, inderdaad, daarmee gemaakt tot vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn getuigen van deze woorden. Dat zijn, met die hoofdletter, dat hoort er helemaal niet te staan hoor. Je krijgt er trouwens een kromme zin van. En als u dat niet merkt, dan geeft het ook verder niks. Maar het is, en wij zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Die is ook getuige van deze dingen. En dat is waarom de discipelen niet zwijgen kunnen. Nou ja, dat hielp allemaal niks. Deze uitleg. Want de Joden wilden het gewoon niet. That's it. Men wilde het gewoon niet. En dat is het dan. Men wilde vasthouden aan hun eigen godsdienstig systeem. Dat is het hele verhaal. Aan de wet. En zoals eerder gezegd, onder de wet is geen plaats voor de Messias. Hooguit voor Messias verwachting. Maar laat hij het niet in zijn hoofd halen om te verschijnen. Dat is het. Vandaar dat men bij degenen die onder de wet leven, de verwachting van de wederkomst van Christus kwijt is. Begrijp me goed, ze kennen het woord, maar leggen dat op de jongste dag zo van, ja, eenmaal zal ik komen, ten jongste dagen, enzovoorts. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over de komst van de Messias, die hier op aarde wat zou doen. Maar men is dat volkomen kwijtgeraakt. Men leeft namelijk onder de wet, en onder de wet, ik herhaal het, onder de wet is geen plaats voor Christus, voor de Messias. En dus raakt men hem kwijt. En dus herkent men de schriftgedeelte niet. Men ziet het domweg niet staan, men redeneert het op voorhand weg. Het enige wat belangrijk is onder de wet, is onze eigen levens. Of we ons wel houden aan de instructies, aan de conventies, aan zoals we zijn opgevoed, of zoals van ons verwacht wordt, enzovoorts. Dat is het. Maar geloof... In mijn beleving is men in die kringen over het algemeen erg onverschillig. Men heeft maar geen belang bij enige kennis van de Bijbel. Nou ja, teksten opzeggen, eventueel weten waar ze staan. Maar dat bedoel ik daar niet mee, hè. Ik bedoel begrijpen wat er staat. Dat wil zeggen, niet de waarheid weten, maar de waarheid verstaan. Want de waarheid verstaan maakt je vrij, zegt Johannes hoofdstuk 8. En dat wil men niet worden, men is het ook niet. En dus kun je gevoeglijk aannemen, dus verstaat men de waarheid niet. Gaat ook niet gebeuren. Er is geen ruimte voor namelijk. Maar goed, hoe dan ook, de prediking blijft gewoon dit. Christus is ingegaan in het heiligdom. Maar dat zijn de woorden ontleend aan de tabernakel uiteraard en aan Grote Verzoendag. En hierna is het weer, Stefanus die daarover spreekt. En van wie gezegd wordt, nadat hij gesproken heeft in Handelingen 7, vers 55... Hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En ik weet niet of je mij helemaal volgt, maar dat en Jezus, dat en is, als u mij vraagt, gewoon namelijk, ja. Wat zag hij? De heerlijkheid Gods. Wat zag hij? Jezus. Staande ter rechterhand Gods. Per slot, de heerlijkheid des Heren, dat is de oud-testamentische term, is gewoon een titel van Christus zelf. Christus die namelijk het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Precies, ja. De heerlijkheid des Heeren is de verheerlijkte Christus. En hij zag de heerlijkheid Gods en dus hij zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Iemand zei, dat kan niet, hij had moeten zitten. Want zo staat het in Psalm 110. Dan moet ik u toch zeggen dat zitten en staan niet noodzakelijk tegengestelde begrippen zijn. Want staan, dat duidt op een positie die men inneemt. En afhankelijk van over welke discipline we het hebben, noemen we het staan of zitten of liggen. U weet, predikanten die staan, toch? In de een of andere parochie, waar ze maar staan. En militairen die liggen ergens, hè? Ja, zo heet het. Maar het betekent precies hetzelfde. Nou, ze hebben ergens hun plek, hun positie, hun domicilie enzovoort. En het woord zitten in de Bijbel, dat heb ik u, dacht ik, wel uitgelegd, dat betekent rusten. Dat wil zeggen, men heeft het eindpunt bereikt. Men heeft eerst een weg afgelegd, men heeft iets gedaan, men heeft het voltooid en dan heet het rusten. Zo rusten de ark op de Ararat. En dat betekent niet dat de ark op de Ararat begon uit te puffen, of hoe het maar heten mag, of moest bijkomen van de vermoeienissen. Maar het wil gewoon zeggen, het was het eind van de reis. Het werk was gedaan, had zijn functie vervuld. En van Christus zittend aan de rechterhand gehad, dat is heus hetzelfde woord. Christus zittend aan de rechterhand gehad, impliceert, hij heeft een werk volbracht en is dus gezeten. Nadat hij dus iets gedaan heeft, maar dat staat er in Hebreeën 1 vers 3 dus ook bij. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand Gods. En in de eerste plaats kom je dat rusten of zitten tegen feitelijk aan het eind van de zes dagen van Genesis 1. Rusten, zitten, aan het eind van de ontwikkeling. Met andere woorden, de kan hier gewoon staan, staande te rechterhand Gods. Het is niet wat anders dan zittend aan de rechterhand Gods. Het gaat over een positie daar. En dat is wat Stefanus zag. Bij nader inzien, wij zeggen dan, dat zag hij op het moment dat hij op het punt stond te overlijden. Als het ware zag hij de hemel geopend om daar binnen te gaan. En dat is inderdaad een mooie gedachte. Ik persoonlijk ben van mening dat hij eigenlijk altijd al de hemel geopend zag. Net als wij, want wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En wij zien van alles aan hemelse dingen. Zoals Johannes ze ziet in Openbaring. Zo zien wij ze ook. Want we hebben deel aan die hemelse dingen en in die hemelse positie laat God ons het een en ander zien. En met name in de eerste plaats de Heer Jezus Christus uiteraard. En dat blijft zo, dat is niet alleen hier van toepassing op deze man, maar het is van toepassing in heel onze bedeling, want dat is waar het over gaat. Dat is waarom hij gedood werd. Hij predikte de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. En dat zegt hij alsnog. Dat zijn bijna zijn laatste woorden. Vers 56. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de zoon des mensen staande ter rechterhand Gods. Let op de zoon des mensen. Nee? Dit wil zeggen, degene die uit de hemel was nedergedaald, die in de hemel is, de zoon des mensen uit Johannes 3. De mens, geplaatst in de hemel en uit de mensen genomen. Maar zij roepende met grote stemmen, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten eens jongelings genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus aanroepende en zeggende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En dat zijn de laatste woorden van Stefanus. Dat weet u waarschijnlijk, Stefanus betekent zoveel als een kroon. Dus je kan hem beschouwen als de laatste gezant, als het ware, van de koning. Ja. De laatste verschijning van de kroon en wat men met de kroon doet, men stenigt hem. En de laatste woorden zijn deze. Hij zag de hemel geopend, Christus aan de rechterhand Gods. En vervolgens vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar dat waren de woorden van de Heer Jezus. De variant van Stefanus is, Heere, rekenen deze zonde niet toe. Want het punt is dat de vraag of dit gebed van Stefanus letterlijk verhoord zou worden, dat waag ik te betwijfelen. Nou ja, misschien voor de gelegenheid en dan zo smal en letterlijk mogelijk, prima. Maar bedoel, ik ga daar niet over, dus doe maar weer. Maar wat ik wel moet zeggen is dat de Bijbel dus uitdrukkelijk leert dat de positie van het Joodse volk niet is bepaald geworden doordat men de Heer gekruist dan wel gedood heeft. Dat heeft men wel gedaan, maar dat is niet wat hen wordt aangerekend. Want de Heer zei, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. En op een of andere wijze vind je de echo daarvan hier via de woorden van Stefanus, die ik in hoge mate, maar dat is symboliek, gelijkstel met de Heer Jezus, de drager van de kroon. De erfgenaam van de troon, enzovoort. De geschiedenis herhaalt zich als het ware en hij zegt dezelfde dingen. Maar het neemt niet weg dat het Joodse volk wel degelijk zich bevindt onder een vloek, die niet berust op dat men de Heer gekruist heeft. Hoewel dat hardnekkig de ronde doet en blijft doen. Maar het is onbijbels. Het is gelegen in hun ongeloof daarna. Dit is ook de achtergrond van die woorden, die ik nou helemaal zo gauw niet kan vinden, maar die iedereen kent. Dat de Heer Jezus zegt, wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Er zijn een paar concordanties in de zaal. Dat is very convenient, is dit. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Precies, precies. Want het punt is, men kan gesproken hebben tegen de Zoon des Mensen, tegen de Heer Jezus. Dat is het punt niet. Dat kan vergeven worden. Maar als men spreekt tegen de Heilige Geest, dan is men een tegenspreker dus. En u weet wat er stond in Hebreeën 12, de zonde van de tegensprekers. Dan spreken we tegen de Heilige Geest. En dan zeg ik wat ik altijd zeg. Nou ja, in essentie, de Heilige Geest is none other. Dat is niemand anders dan de opgewekte Christus. Het is de Heer Jezus zelf. Maar dan als degene die zich niet openbaart in zijn koninkrijk, maar die zich verbergt. Vandaar het woord geest. Moeilijker is je niet. Ja, dat heeft men 1700 jaar geleden weggeredeneerd. Dat weet ik ook wel. Maar goed, toen moest er ook gestemd worden. En toen stemden ze natuurlijk ook verkeerd. Toen maar weer. In Nicea. Waar ligt Nicea eigenlijk? In Turkije. Nou, dan weet je het. Nou, toen maar. Maar het punt is dat men dus gesproken heeft tegen de Zoon des Mensen. En een gezegde heeft kruist hem. En zo, dat zou vergeven worden. Dat is wat de Heer in zijn gebed ook zei, feitelijk. En ik denk dat dat is wat Stefanus eigenlijk zegt. En dat dat op een veel hoger niveau gelezen moet worden dan het platte historische alleen maar. Maar goed. Maar wat niet vergeven wordt, is dat men daarna, toen de opgewekte gepredikt werd, dan wel toen gepredikt werd dat God hem uit de dood had opgewekt, dat men daarna de opgewekte afwees. Dat wordt niet vergeven, want dat is gewoon ongeloof. En als iemand het kon weten, ik bedoel, als men ergens overtuigd zou kunnen worden van deze feiten, dan zou het hier geweest moeten zijn, omdat het in en onder het Joodse volk als volk gebeurd is, en bovendien het Joodse volk, datzelfde Joodse volk, officieel, nee, het was het Sanhedrin, het was de regering, dat kan ik ook niet helpen, maar dat is dus het volk, dat wees hem af, en dat hebben we nu al een paar keer gelezen, en hier weer, in Handelingen 7, bij monden van het Sanhedrin. En daarom ligt er een vloek over het Joodse volk. Daarom is het volk als volk verhard. En dan zeg ik weer, nou ja, dat is het volk. Dat wil niet zeggen dat elke Jood verhard is. Maar het volk als volk zal niet tot bekering of tot geloof komen in onze dagen. Dat komt pas als werkelijk de Messias komt. Zie? Want tot nog toe is dat niet gebeurd. En dat is de strekking van deze woorden. De laatste woorden van Stefanus handelen dus inderdaad over Christus gezeten, dan wel staande aan de rechterhand Gods. En zo gaat het verder, al die nieuwtestamentische bijbelboeken. Kom je in de Romeinenbrief, dan kom je in ieder geval in Romeinen 8. Dat is vanzelfsprekend, dat is het hoogtepunt uit de brief eigenlijk. Althans, voor wat het leerstellige gedeelte aangaat. En daar staan die woorden, die mij wel eens kwalijk genomen zijn, maar goed. Die woorden, Christus is het die gestorven is, wat meer is, En dat nemen ze je kwalijk dan, hè. Maar het staat er gewoon. Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook is aan de rechterhand Gods, Psalm 110 vers 1, die voor ons bidt. Psalm 110 vers 4. Want we hebben een hoge priester die voor ons bidt. Die teksten heb ik ook al voorgehouden, naast elkaar gelegd, dacht ik. Dus hij kan feitelijk ook niet missen. Dat is de Romeinenbrief. Korinthe is iets moeilijker. Dat komt omdat de Korintiërs nogal moeite hadden met het hele begrip opstanding trouwens. En geneigd waren om het begrip opstanding slechts overdrachtelijk te nemen. Komt dat nog wel eens tegen, hoor. Die gedachtegang. Zo van opstanding, dat is mooi. Nee, daar twijfel ik niet aan. Maar wat moet God nou met... God heeft die materie, dat stoffelijk overschot, toch niet nodig. En dan zeg ik altijd, dankbaar voor deze formulering, zeg ik altijd, nee, God heeft het niet nodig, maar God gebruikt het nou eenmaal. En ik dat weet, ja, omdat het er staat. Anders hadden ze dat lichaam niet hoeven zoeken. Toch? Het was weg. Ja, het was weg. Het was weer levend geworden. En of God dat nodig heeft, ja, daar heb ik geen verstand van, hoor. Daar heb ik niet voldoende voor doorgeleerd. God doet het nou eenmaal zo. Zie? En dat is dus wat je wel degelijk tegenkomt in de eerste Korinthebrief, 1 Korinthe 15. Het hele hoofdstuk gaat immers daarover feitelijk, over de opstanding. Maar nu, Christus is opgewekt. En Paulus zegt, en als dat niet zo is, dan zijn wij valse getuigen. Want dan prediken wij de opstanding van Christus, terwijl God hem niet heeft opgewekt, omdat er geen opstanding in de doden zou bestaan. Met andere woorden, dus de essentie van de prediking, het staat er ook bij, want er staat, en indien Christus niet is opgewekt, dan zijt gij nog in uw zonde. En dan zijn al diegenen die gelovig waren en overleden zijn, inmiddels verloren. Want ze staan immers niet op omdat er geen opstanding in de doden is. Staat daar allemaal. Met andere woorden, daar gaat het dus wel degelijk over. Ook in de eerste Korinthebrief. In de tweede Korinthebrief al helemaal. Omdat daar vervolgens staat dat wij allen niet alleen zullen opstaan, maar ook zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Eenvoudig omdat Christus nou eenmaal op de troon zit en omdat hem gegeven is alle oordeel. Ook over de gemeente, uiteraard. Zie? Dus toch inderdaad aan de rechterhand Gods. Na Korinthe krijgen we Galaten. Die is iets moeilijker, maar dat zit hem in de aard van de Galatenbrief. Hoewel het eigenlijk staat in Galaten 1 vers 4. Als er staat dat Christus zich voor ons heeft overgegeven, of gegeven, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat gaat dus over het tegenwoordige werk van Christus en uiteraard vanuit een hemelse positie. Maar ja, de hemelse positie is niet zozeer aan de orde in deze Galatenbrief. Waar het er namelijk over gaat, is over de parallel daarvan. Namelijk, niet zozeer dat Christus ingegaan is in de hemel, maar wel dat Christus is ingegaan in het heiligdom, het heilige der heiligen, namelijk in het nieuwe verbond. Daarom zei ik de parallel daarvan. En verder wordt aan het eind van de brief gezegd dat wij zouden roemen, ik vertaal het meteen even, dat wij zouden roemen in het kruis, 14, vers 14 van hoofdstuk 6, in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is en ik voor de wereld. Dat wil zeggen, hier wordt de andere kant op gekeken en wordt vastgesteld dat wij voor de wereld, dat wil zeggen der wereld, staat hier, der zonde en der wet gestorven zijn. Wat natuurlijk alleen zinnig is als er daarna sprake is van opstanding, van wedergeboorte. Want anders heeft het niet zoveel zin deze dingen te vertellen, toch? Dat je dood bent. Daar kun je verder toch niks mee. Je kunt er alleen wat mee als je inmiddels weer leeft. Dat was trouwens ook 2 Korinthe. hoofdstuk 5, de rechterstoel van Christus. En daarna, één is voor allen gestorven, opdat degenen die leven. Maar dat bedoel ik maar. Hè? Meer hoef ik daar niet van te zeggen. Korinthe, Galaten, Efeze. Ja, die is makkelijk omdat die zowat letterlijk Psalm 110 citeert. Nee, helemaal letterlijk. En bovendien ook Psalm 8. In het einde van Efeze 1, daar hebben we dus ook al bij stilgestaan. En wat bovendien gezegd wordt, en die noem ik deze keer er maar even bij, dat wij zouden weten, zouden kennen, zouden leren, vers 19 van Efeze 1, welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons, die geloven. De kracht namelijk die God gewerkt, gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Waarmee ik toch maar even nog wil benadrukken dat hier gezegd wordt dat onze positie, die hebben wij niet op persoonlijke titel, heet zoiets, niet in onszelf, maar onze positie hebben wij omdat wij deel hebben aan Christus, of anders omdat de kracht die God werkt en werkte in Christus, waarmee hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet is in de hemel, diezelfde kracht werkt aan ons, vers 19, werkt aan ons die geloven. Met andere woorden, wij hebben deel aan Christus. En dat kan ik met gemak zeggen, omdat het natuurlijk er stond in vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Men zou dat niet onderschatten. Ik bedoel dit. Er zijn zoveel mensen die altijd maar weer weten wat wij als christenen moeten doen en laten. En hoe wij ons leven moeten inrichten en ons gemeentelijk leven en wat allemaal ook nog maar. Dat is niet anders dan onderschatting van de kracht Gods die in ons zou werken, was de bedoeling.
Nou, in vers 23 staat ook van dat hij alles in allen.
Hij is de voltooiing, inderdaad, hij is de vervulling, de voltooiing van de gemeente. Zoals de gemeente de vervulling of voltooiing is van Christus. Het is één geheel. Zie? Vandaar dat ik er straks zei, het is maar één uitzondering op de regel. Het is maar één mens in de hemel. Maar ja, dat is inclusief de gemeente. Toe maar, hè? Ja. En voor zover de gemeente nog niet in de hemel is, omdat geleerd wordt dat we hem tegemoet zullen gaan, dan wel dat de mannelijke zoon zal worden weggerukt, heeft dat alleen betrekking op ons aardse lichaam. Maar officieel, wij zijn daar al. Dat is het verhaal. Nou ja, zoals gezegd, in mei hebben we het daarover. Was de bedoeling. Dit is Efeze 2. Efeze, laten we maar zeggen Efeze. Filippenzen is algemeen bekend. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises, Filippenzen 2. En daarom heeft God hem ook, implicerend dat God hem eerst uitermate vernederd heeft. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Zie? Opdat alle knie zich voor hem zou buigen. En in die situatie is hij ons voorbeeld. Dat wil zeggen, hier staat hetzelfde als in Efeze als in Hebreeën 12. Namelijk, laat ons onze loopbaan lopen, want daar gaat Filippenzen over, over onze loopbaan lopen, en over ons burgerschap en zo, onze wandel, en onze loopbaan lopen, en we hebben als belangrijkste rolmodel, voorbeeld, de Heer Jezus Christus, die hier op aarde een dienende loopbaan had, een dienend werk verricht, om zo te zeggen. En dat is best vernederend, is ondergeschikt. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En dat is tegelijkertijd een belofte aan ons. Binnen het kader van die Filippenzenbrief betekent het dit. Is een belofte aan ons. God heeft hem uitermate verhoogd. En dat is wat ons zou wachten. Dat is trouwens wat je net zo goed leest, inderdaad in Hebreeën 12. Want anders betekent zo'n vers niks. Laten we onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, die, puntje, gezeten is in de rechterhand Gods. Ja, we weten wel waar hij is, maar wat heeft dat ermee te maken? Het antwoord is dat hij ons voorbeeld is. En als wij doen wat hij deed, dan komen we op hetzelfde punt terecht. Aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd. Als koningen en priesters van het nieuwe verbond enzovoort. Als eerstgeborenen. Dat is waar het over gaat, hè? En dat is heel wat meer dan alleen wedergeboren worden, zalig worden, naar de hemel gaan of hoe het maar heten mag.
Daarom moeten we ook de dingen zoeken die boven zijn.
Daarom zouden we ook zoeken de dingen die boven zijn, ja. Dank je, broeder, voor dit bruggetje, want daarmee ben je weer een brief verder. Dat was Kolos, dat heet de brug, toch? Ja. Zo'n opmerking was dus pontificaal. Maar bruggenbouwend.
Ja.
Want Colossense, nou ja, Colossense 1 begint daar natuurlijk mee. Hè? Dat hij is de eerstgeborene uit de doden. Dat hij is in allen de eerste enzovoorts. Dit was even vers 18 bijvoorbeeld van Colossense 1. Maar Colossense 3 past het op ons toe en zegt, laten wij dan, als wij met Christus zijn opgewekt, al laten we dan zoeken de dingen die boven zijn, bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is, die ons leven is. Vers 4, staat hier weer, wij hebben deel aan Christus. En dan staat er, vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard worden, dat nu, ik heb geen idee waarom men dat ertussen gezet heeft, maar wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zoals het voorgaande vers zei, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En zijn openbaring is een van de uitdrukkingen voor wat wij noemen zijn wederkomst. En dat betekent dat wij inderdaad met hem zullen wederkomen. In de zin van, wij zullen met hem betrokken zijn in de oprichting en het onderhoud van zijn koninkrijk. En omdat we aan het eind van de avond zijn, zeg ik dan maar, of weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Of weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Nou ja, dat staat in 1 Korinthe. Hè? En die wisten het niet, die Corinthiërs, blijkbaar. Maar ze hadden het moeten weten, ze hadden het kunnen weten, maar ze waren het kwijtgeraakt.
Maar die hadden veel rechtszaken, hè?
Ja, die waren onderling, waren ze. En sleepten elkaar voor een andere rechter. En Paulus zegt, wat een omgekeerde wereld is dat. Wij zijn geroepen zelf om recht te doen en recht te spreken. Om te oordelen. Ja. Dus je gaat niet in de wereld naar de rechter toe dan. Maar goed, hier staat er inderdaad dus Christus aan de rechterhand Gods. En dus wij zouden hem zoeken, hem dienen en wij zouden delen in zijn heerlijkheid, was de uiteindelijke bedoeling. Dan heb je nog 1 en 2 Thessalonicenzen, maar die is makkelijk genoeg, hè. Die beide brieven spreken over Christus in de hemel en daarom gaan wij daar naartoe. Dat zijn die brieven over de toekomst van de gemeente, zijn de opname van de gemeente logischerwijze, meer specifiek vermeld in 1 Thessalonicense 4 en 2 Thessalonicense 2. Maar het gaat uit van Christus de Allerhoogste in de hemel zelf, wie wij dienen, op wie wij gericht zijn en met wie wij in de toekomst zullen verheerlijkt worden. Nou ja, heel het Nieuwe Testament vinden we deze dingen dus gewoon terug. En daar gaat het maar om. Het is de essentie van de Bijbelse boodschap. Het is de essentie van het Nieuwe Verbond en daarmee van het Evangelie. Dat is de prediking. Een levende Christus, niet vanaf eeuwigheid tot eeuwigheid of zoiets. Men heeft het weer veralgemeniseerd. Maar integendeel, hij was degene die kwam. die in vernedering, in dienstbaarheid, die hier op aarde een leven geleid heeft in dienst van zijn God en Vader. En op grond daarvan heeft God hem uitermate verhoogd. En wij, u en ik, wij zouden zijn navolgers zijn om met hem te delen. Dat wil zeggen, wij worden geacht nu reeds met hem gestorven te zijn, met hem begraven te zijn, met hem opgewekt te zijn, Romeinen 6, zowel als Efeze 1 en Efeze, of Efeze 2 moet ik eigenlijk zeggen dan, en Efeze 2 voegt eraan toe, en ook met hem trouwens gezet in de hemel. En Colossense voegt eraan toe, en met hem wederkomen. Nou, en 1 Thessalonicenzen 4 natuurlijk ook, maar Colossenzen 3 ook. En bij nader inzien 1 Johannes ook, al is die wat minder duidelijk. Maar dat is de situatie waarover wij het hebben. En al deze dingen zijn alleen van toepassing op de gelovigen sinds de opstanding van Christus. En logischerwijze voorafgaand aan de opname van de gemeente. Dat kan om technische redenen niet eens anders, dus er valt ook niks aan uit te leggen. Maar bedenk wel dat het de uitzonderlijke situatie is. Hè? Dus de uitzondering op de normale gang van zaken. Want de normale gang van zaken is, de mens is geschapen voor de aardbodem. En als hij behouden wordt, dan zal hij op de aardbodem leven. En Abraham werd trouwens gezegd, dit land zal ik aan u geven. En die zaad nou in het nageslacht voor eeuwig. Erfelijk. Want de man is overleden. En volgens de regels staat hij op de jongste dag. En dan moet alsnog aan hem vervuld worden wat aan hem beloofd was. Dus op de nieuwe aarde dus. Zie? Niet in de hemel. En als er verwarring over bestaat, ja, dan komt het omdat wij een verkeerd begrip hebben van een hiernamaals en van de hemel. En vooral een verkeerd begrip hebben van wat de gemeente eigenlijk is. Van het bijzondere, het uitzonderlijke feitelijk van onze positie als eerstgeborenen, als eerstelingen van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping. En als dat tot ons doordringt, hoe uitzonderlijk dat is, dan zal dat, want dat is de bedoeling, zal dat ook uitwerken in ons praktische leven. En dan kun je zeggen, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt, enzovoorts. Maar dan moet je wel eerst weten wat die roeping is. Of terug naar Efeze 1, dan moet je eerst weten wat dat is. De hoop van zijn roeping. Toch? En de kracht die God in hem gewrocht heeft, enzovoorts. Maar dat is waar wij uit leven. En daarvoor zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor dat grote voorrecht. Uw kinderen te mogen zijn in deze bijzondere tijd nog steeds. Deze eerste periode van een nieuwe verbond en van een nieuwe schepping, waardoor wij toegevoegd worden als uw kinderen aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Een volk dat rechten heeft in het heilige der heiligen. En wij danken u dat we in alle vrijmoedigheid mogen en kunnen toegaan tot de troon der genade, mogen ingaan op een verse en levende weg tot achter het voorhangsel, omdat u ons daar een plaats bereid hebt. En we danken u dat we daaruit mogen leven alle dagen. Dat we mogen leren verstaan uit uw woord dat onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen. En dat wij om die reden verwachten daadwerkelijk ook lichamelijk veranderd te zullen worden, een nieuw lichaam, een hemels lichaam te zullen ontvangen en te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Niet omdat wij iets verdiend hebben of zo ons best gedaan hebben, maar in tegendeel omdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Want we danken u, Vader, dat we dit mogen leren verstaan, ook in onze eigen levens, dat u het bent die een goed werk aan ons bent begonnen en dat voleindigen zult en wilt tot op de dag van Christus. We danken u daarom dat we daarnaar mogen uitzien. Ver over al het vergankelijke van deze stoffelijke wereld heen. Dat we mogen uitzien op de vervulling van al hetgeen uw profeten gesproken hebben. In het besef dat u ons daartoe geroepen hebt en ons bewaart voor die erfenis. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade om Christus wil. Amen. Amen.